Goed, beste mensen, er is ontzettend veel goeds gezegd. En bijzonder hoe iedereen vanuit zijn eigen achtergrond daarin een bijdrage had. Als opmaat naar de toekomst, want we gaan het leven weer in met als een mooie en weerbarstige kanten. Een paar opmerkingen en dan luisteren naar het woord van God en van daaruit een paar lijnen naar het leven. Ik denk dat we een positie in onze samenleving hebben die heel erg haak staat op het dominante denken. En dat betekent dat jij en ik, waar we ook positie innemen, allemaal voor onszelf eigenlijk geregelde ervaring hebben. Hoe doe ik dit? Hoe overleef ik dit? Even als voorbeeld. Mijn vrouw werkt voor een samenwerkingsverband. Dat is een initiatief wat zich richt op kwetsbare kinderen. Ze doet dat. Ze is een dag in de week van huis. En dan worden onze kinderen door een gemeentelid, of ons kind, door een gemeentelid opgevangen. En zij had pas in de situatie een gesprek waarin het ging over de begeleiding van een kind wat met LHBTI dingen worstelde. En zij voelde even heel diep van, wacht even, de visie van deze organisatie, die overheidsgesubsidieerd is, die staat helemaal op spanning met alles waar ik in geloof. En ik moet hier ook nog iets goeds in proberen te doen. Nou, dat is het eerste voorbeeld. Hoe in de wereld doen we dit? En hoe kun je hier als christen eigenlijk je plaats in innemen? Of kan het eigenlijk helemaal niet? Dat is het eerste. Het tweede, als het gaat om huwelijk en trouw, is onze samenleving zo diep gericht op mijn ervaring, op mijn gevoel van welbevinden in mijn relatie. En dat altijd tot de volle bloei mag komen. Dat onze samenleving eigenlijk de enorme prijs die het kost om te breken uit een relatie heel graag wil betalen. Onze overheid financiert dit in zekere zin door toeslagen en anderszins. Als een huwelijk breekt, als kinderen bij één ouder terechtkomen, als er snel een huis moet komen enzovoorts. Dus wij zijn tegen cultureel. We staan op spanning met onze samenleving. Nou, dat gezegd hebbend en daarnaast leggend de gegevens zoals die op ons afkomen over God in Nederland. Een onderzoek wat heeft plaatsgevonden, wat enorm dalende grafieken laat zien, betekent dat die spanning alleen maar toe gaat nemen. Natuurlijk, ik heb ook gehoord van Gen Z, generatie Z die weer nieuwe belangstelling heeft, et cetera. En dat is allemaal mooi en prachtig. Maar jij kan ook statistieken lezen, ik ook. Die enorme neergang staat in geen verhouding tot de kleine rimpeling die we nu meemaken. Dus als dit doorzet, is er iets bijzonders. Maar tot die tijd ben ik blijvend bezorgd. Als jij en ik op verschillende terreinen op spanning staan met de samenleving, dan staat dus ook, als God je een huwelijk geeft, jouw huwelijk op spanning met de samenleving. En dan brengt dat de vraag met zich mee, hoe gaan wij overleven? En eigenlijk vind ik dat een verkeerde vraag. Maar het is wel de vraag die ik soms merk. Dat het een soort houding wordt van, jongens, hoe survivalen we onze dagen? En van daaruit zou ik graag een boodschap willen meegeven aan mensen waar je van zou zeggen, die zijn aan het survivalen met hun kinderen, met hun gezin, met hun levensgezel, in omstandigheden die ontzettend veel gekost hebben en die daarin van God een opdracht kregen. En die mensen, dat zijn de mensen in Babel. Jeremia 29, daar is het volk gedeporteerd. Mensen konden alleen het hoognodige meenemen. In Psalm 137 wordt er breed gesproken over de kleine kinderen van Babel en wordt eigenlijk de wens, of Psalm 137, het laatste vers, wordt eigenlijk de wens gedaan dat er geen volgende generatie Babyloniërs meer komt. En dan wenst die psalmzinger eigenlijk dat de Babyloniërs overkomt wat hun kinderen is overgekomen. Het is een getraumatiseerd volk wat in Babel zit. En het getraumatiseerde volk, Israël, krijgt een brief van Jeremia hoe zij zich moeten gedragen in Babel. En als ik zo'n volk, wat als het ware in tentenkamp leeft en totaal gedesillusioneerd een brief zou moeten schrijven, dan zou ik denk ik woorden van troost en woorden van ontferming en woorden van rust en hou vol en sterkte zenden. En misschien valt het mee. Nou weet je, dat is precies wat de valse profeten deden. Die zeiden, het valt mee, het gaat niet te lang duren, het komt weer goed, even volhouden en ga je niet sterk zetten. Jeremia heeft een boodschap bij God vandaan die daar rechtstreeks tegenover staat. En dat is deze boodschap. Hij zegt, Zo zegt de Heere van de Heerscharen, de God van Israël, tot allen die gevankelijk zijn weggevoerd, die ik gevankelijk heb door wegvoeren van Jeruzalem naar Babel, bouw huizen en woon daarin, en plant hoven, dus tuinen, en eet de vrucht daarvan. Neem vrouwen en gewin zonen en dochters, en neem vrouwen voor uw zonen en geef uw dochters aan mannen dat zij zonen en dochters baren, en wordt al daar vermenigvuldigd en wordt niet verminderd. En zoek de vrede voor de stad waarheen ik u gevankelijk heb doen wegvoeren. En bid voor haar tot de Heere, want in haar vrede zult u vrede hebben. Want zo zegt de Heere van de Heerscharen, de God van Israël. Laat uw profeten, die mannen met die milde boodschap, en uw waarzeggers die in het midden van u zijn, u niet bedriegen. En hoort niet naar uw dromen die gij doet dromen. Beste mensen, dit is zo concreet. Wat God zegt via Jeremia hier aan deze mensen in Babel, is niet, ga maar bij de pakken neerzitten. Probeer te overleven. Huur een huisje en zie dat je er doorheen komt. En als het gaat om je gezinsvorming, even voorzichtig aan. Waaraan herken je een volk onder druk? Een volk onder druk herken je aan dalende gezinnen. Als het gaat om de kinderaantallen. Een land in oorlog, dan worden we op dat punt voorzichtig. Waaraan herken je een volk onder druk? Dat ze op de korte termijn gaan schakelen. En niet op de lange termijn. Want wie weet wat de toekomst nog brengen zal. En wat zegt God hier? Tegen deze kinderen, tegen deze jongeren, maar vooral ook tegen de opvoeders in die dagen. Bouw huizen, leg tuinen aan, met andere woorden. Koop vastgoed, ook al zul je er maar 70 jaar wonen. Ga die tuin aanleggen. Nou, we hebben een tijdje tijdelijk in een huis gewoond en niks in de tuin gedaan. Dan kan je zeggen dat je er elke dag bij denkt, had ik het maar wel gedaan. Met andere woorden, richt je op de lange termijn. En ga investeren. Wij zouden zeggen, koop aandelen, word onderdeel van die samenleving, word wel lid van die Rotary enzovoorts. Ga voluit participeren in die samenleving waar je bent. Ook al is het maar voor 70 jaar. Maar in die 70 jaar, leef niet als iemand die afzijdig is. Leef niet als iemand die er geen onderdeel van in is, maar leef er voluit in. Leef met de volgende generaties in het oog. En beste vrienden, zoals we hier zitten, ik weet niet of God je kinderen geeft. Ik weet niet of het tot een huwelijk komt. Ik weet niet wat God van je in petto heeft. Misschien heb je de positie van Paulus of anderszins. Maar daar waar hij je een huwelijk geeft en een gezin geeft, richt je op de generaties die komen. Ik hoor heel veel spreken onder christenen wat over een overleefmodus gaat. Nog even, en ik herken het bij mezelf trouwens. En wat zal de toekomst dan brengen? Maar volgens mij geeft de Bijbel een andere opdracht. Richt je op je kleinkinderen. Richt je op je achterkleinkinderen. Investeer vandaag voor de toekomst die wacht. En dan ben je aan de ene kant een tentbewoner. Die bereid is om vandaag alles op te geven. Als Abraham die onderweg moest. Alles achterlatend. Heren, het was van u. Het is van u en als ik het hier verlies, het zij zo. En aan de andere kant, ben je voluit burger. Ben je voluit participant. Ben je voluit in deze samenleving actief. Bouw huizen, woon erin, leg tuinen, participeer en doe wat God van je vraagt. Neem vrouwen en gewin zonen en dochters, met andere woorden. Richt je ook daarin op de toekomst. Ga een relatie aan. Onze samenleving is vergeven van individuen die op zichzelf zitten te overleven op hun eenzame appartementje. Omdat ze graag in eenzaamheid willen bloeien in de openheid van de relaties die mogelijk zijn. En die komen en die gaan en waar je steeds weer hoopt vervulling te vinden. Zoals de vrouw bij de put die Jezus ontmoet met haar eindeloze dorst. Onze samenleving is zo dorstig. Maar God wijst het perspectief van het gezin. Van samen zijn. En daarin de vreugde van het kinderenbaar. Als God je kinderen geeft. Als God jou de zegen geeft van nageslacht. Als God jou de vreugde geeft om deze samenleving te verrijken met een gezin. Hoe zou onze samenleving daarmee gediend zijn? Lieve mensen. De vreugde van een christelijk gezin in deze wereld. Die individueel, persoon tot persoon, bij het opgroeien. Als God het geeft, ook weer overgaan tot het stichten van een nieuw gezin. Is dat niet wat hij voor ogen heeft als het gaat om het christen zijn, ook in onze dagen? Wat een zegen zou het zijn als de christenen in Nederland volgende generaties christenen het leven mogen geven die dan hun plek innemen in de samenleving. De kinderen die jij op enig moment als God het geeft aan jouw tafel hebt, zie je in hen je kleinkinderen als God het geeft en besef je dat jullie twee samen misschien wel, denk aan het volk Israël, een enorme stam vertegenwoordigen die in de toekomst dit land bevolken zullen. Laat dat niet alleen aan andere bevolkingsgroepen over, maar laat de christenen leven met verwachting in alle opzichten voor de toekomst. En dan mogen er huwelijken gesloten worden met verwachting. En dan heeft dat tot dit doel en wordt niet verminderd. Als een volk klein werd, materieel, denk aan de tijd van de richter in Gideon, of qua invloedssfeer, dan is dat voor een deel een geestelijk vraagstuk, omdat het vaak onder invloed is van afgoderij. Maar het kan ook heel praktisch. De Heere liet het volk floreren, ook in aantallen, in het land daar in Egypte. En hier in de situatie van overleven zegt hij, opdat het niet verminderd wordt. En daarin, zoek de vrede, de shalom voor de stad waarin ik u gevankelijk gevoerd heb, en bid voor haar tot de Heere, want in haar shalom zult u shalom hebben. Je handen vouwen, samen met je levensgezel. Je handen vouwen, alleen. Je handen vouwen met het gezin wat God je geeft. Je handen vouwen met je kleinkinderen, je achterkleinkinderen op schoot. Je handen vouwen te midden van een seculariserende wereld, in de verwachting dat de Heere toekomst geeft. Lieve mensen, wij zijn niet de laatste generatie. Wij zijn niet de laatste generatie in christenen in Nederland, mits Jezus weerkeert. En als dat wel zo zou zijn, als het hier wel eindigt, kan het dan te maken hebben met het feit dat wij verwachtingloos geleefd hebben. En geleefd hebben met de gedachte, het wordt alleen maar minder. En misschien wordt het nooit meer meer. Heb je verwachting van geestelijke herleving voor Nederland? Heb jij verwachting voor geestelijke herleving van een diep seculiere cultuur? Als de God de God is, die doodsbeenderen, die skeletten, zoals de profeet het ons toont, weer vlees en bloed kan geven en kan doen opstaan en leven, is God het dan niet die in onze tijd geestelijke herleving kan geven als nooit tevoren? Beste vrienden, het christelijk huwelijk staat in het perspectief van het huwelijk van Christus met zijn bruid. Hij gaat het huwelijk aan met het verloren individu en zoekt daarop en heeft haar lief en trekt haar uit de duisternis tot haar licht, tot zijn licht, en tooit het als een bruid voor hem. En zo zal hij eens zijn bruidskerk ontvangen. En het Hooglied toont ons dat hij haar ziet in een schoonheid die oogverblindend is. En waar hij zijn bruidskerk heeft op aarde, daar mag die bruidskerk doen wat Jeremia hier als opdracht geeft. Leven met verwachting. Voluit participeren. Je richten op het nageslacht en de generaties die komen en bidden voor de vrede van de stad. En beste vrienden, dat vraagt om bekering. Dat vraagt om bekering van mijn angst. Dat vraagt om bekering van de gedachte dat wij het in de vingers zouden hebben. Dat vraagt om bekering van de gedachte dat wij recht hebben op christelijk onderwijs, dat wij recht hebben op een vooraanstaande positie, dat wij recht hebben op invloed op de overheid enzovoorts. Al die gedachten zijn uiteindelijk gedachten die gericht zijn op in deze wereld invloed uit te oefenen. Ze mogen er zijn en we mogen erom bidden, maar ik kan je niet beloven dat het zal blijven. Wat ik je wel kan beloven is dat God zijn woord houdt. En dat hij verbondsgewijs door de generaties heen werkt. En dat hij de God is die beloofd heeft dat het meest dode kan verlevendigen. En wat zijn we dan verlegen om het werk van de geest. Dus dat betekent bekering van mijn wereldse gedachte dat het wel mee zal vallen. Bekering van mijn wereldse gedachte ook dat de eeuwige ondergang wel mee zal vallen. Bekering van de wereldse gedachte dat ik alleen maar moet ontplooien. En dat ik dan werkelijk gelukkig word en dat dat het huwelijk werkelijk tot een huwelijk maakt. Bekering van gedachten die ons door film en media intensief worden meegegeven. Om ons hart te richten tot hem voor wie wij schuldig staan. Heere, vernieuw mijn denken. Wees mij genadig om Jezus wil. En zie mij aan in het bloed van uw lieve Zoon. En maak dat wij in deze samenleving zijn. Als een volk met verwachting. Dat lied, dat we van alles van vinden, een toekomst vol van hoop, is gebaseerd op dit hoofdstuk. 11e vers, laatste deel. Verwachting bij God vandaan. Verwachting, hoop bij God vandaan te midden van een barre tijd. Dat lied is niet geschreven, althans in Jeremia 29, ergens op een polderweggetje in een rustig landschap. Dat is geschreven in de strijd en in de vragen. Lieve vrienden, ik weet niet wat jouw toekomst brengt. Ik kan je niet beloven dat meevalt. Ik kan je niet beloven dat je elke dag bemind zult zijn door degene die God jou geeft. Ik kan je niet beloven dat jouw kinderen in een vreugdelied rondom jou Gods naam zullen beleiden. Ik kan je niet beloven dat wij in de toekomst op een eenvoudige manier christen kunnen zijn in deze wereld. Maar dit is de opdracht die God jou en mij geeft. Bid om de shalom voor de stad. Bouw huizen, woon erin, leg tuinen aan. In Gods afhankelijkheid. Wees samen verantwoordelijk als het gaat om als God het geeft nageslacht te krijgen. En richt je op de generaties die komen. Totdat hij komt. Wij zien uit naar zijn komst. Ik dank je wel.
Hartelijk dank, dominee Middelkoop, beste Steven. Het was goed om elkaar weer te ontmoeten bij deze gelegenheid. Mij is gevraagd om nog een kort dankwoord uit te spreken. Ik hou dat ook kort. Fijn dat jullie hier allemaal waren, vanmorgen en vanmiddag. Het is voor velen van jullie ook echt een investering om zo'n hele zaterdag hierheen te komen. En ik hoop ook dat je het hebt ervaren als een investering die ook echt de moeite waard was. En die jullie ook een klein beetje helpt om je weg te vinden. En dat deze dag ook mag bijdragen aan goede huwelijken. Want, dominee Middelkoop die zei het, zo bouwt uiteindelijk de Heere zijn kerk van geslacht op geslacht. Dominee Lohuis, hartelijk dank dat u hier wilde zijn vandaag. Ook voor u was dat best een klus. Oldeweven vanuit Scherpenisse om dan hierheen te komen. Maar u wilde dat doen en we zijn u daarvoor heel erkentelijk. En ook voor de Bijbelse lijnen die u op heldere wijze in uw lezing vanmorgen met ons deelde. En dat geldt ook zeker voor jou, dominee Steven Middelkoop. Ook heel erg bedankt. Ik wilde ook bedanken al de workshopleiders. Dat weten jullie misschien wel of misschien niet, maar wij waren hier gisteren ook. Toen hebben we met een aantal van jullie ouders gezeten. En vandaag waren we hier weer opnieuw en met ook veel dezelfde gezichten. Maar alle workshopleiders, hartelijk dank. Dat geldt voor Gerdien Voorwinde en haar man, Wilbert Weert, Gijsbert en Hannie de Jong en alle Paradijsbloem. Mensen die hier waren, Ernst en Trudy Baas, Kees en Magola Nobel. Ook de mensen die heel druk waren met beeld en geluid, die waren niet alleen gisteren en vandaag druk, maar ik vrees dat die er ook nog druk mee blijven, want nu hebben ze al die opnames gemaakt. En nou moet je daar nog ook weer mee aan de slag om die publicabel te maken. Dus jullie ook heel erg bedankt voor het werk wat jullie hebben willen doen. Dat geldt ook voor de mensen van Bijbels Beraad die hierbij betrokken waren. Ik zal ze niet separaat noemen, maar jullie ook fijn dat je je tijd hier aan wilde geven. En ook de organist, ik weet niet waar die zit. Ja, ik hoop dat die nog ergens is, maar die zich spontaan aanmelde. Desgevraagd om ook de begeleiding te doen. Jij ook heel erg bedankt dat je dat wilde doen en dat je in die nood wilde voorzien. En dan wil ik nog één iemand bedanken. En dat is natuurlijk Clarine. Clarine, ga even staan. Hartelijk dank. Ik hoopte dat jullie dit wilden doen. Zij is echt onvermoeibaar druk geweest met het organiseren van gisteren en vandaag. En Jurgen, ik weet ook zeker dat ik ook mede namens jou spreek, dat we ook haar bedankten. En Jurgen, ook jij heel erg bedankt met alle mensen van jouw gemeente en met Sherida. Voor het feit dat je met idee kwam voor deze conferentie. Voor het feit dat je je schouders daar ook onder wilde zetten. En ik wil je ook speciaal bedanken voor dat woord van excuus wat je net ook uitsprak. Dat is, vond ik ook een zeldzaam staaltje van, hoe zou ik zeggen, nederigheid. Of ik weet niet welke woorden ik ervoor moet vinden. Maar ik heb het heel erg op prijs gesteld dat je dat wilde doen. En ik vind het een voorrecht dat wij op een dag als deze ook samen aan deze belangrijke missie mogen werken. Dus hartelijk dank ook daarvoor. Goed, verder dan de laatste mededelingen. En dan vraag ik aan dominee van Middelkoop om straks te sluiten, nadat we nog wat gezongen hebben. Ja, er is een collecte. Er kwam iemand tijdens de lunchpauze naar mij toe. Die zei, ik heb nog iets meegenomen in cashgeld. En ik wil dat ook echt kwijt. Daar hadden we aan gedacht. Dus er is straks nog een collecte met een zakje. Voor diegenen van jullie die weigeren om op dit vlak digitaal door het leven te gaan. Mocht je niet tot die weigeraars behoren. Natuurlijk hebben wij ook een QR-code. En dan zou je daar ook gebruik van kunnen maken. Deze dag was gratis, kost wel wat. We leven van giften. Als jullie in staat zijn om een bijdrage aan de kosten van deze dagen te leveren, dan heel graag. Misschien hebben je ouders het gedaan gisteren. Dat weet ik niet. Ik zou het zekere voor het onzekere nemen. Goed, verder. Ja, ik lees altijd dat jongeren niet meer lezen. En ik weet dan weer niet of jongeren dat ook lezen of juist weer niet. Maar we hebben dus beneden een boekentafel. En als jullie behoren tot degene die niet lezen, maar wel willen gaan lezen, kijk zeker naar die boekentafel, want daar liggen wat aardige publicaties. Die je ook helpen om te staan in deze tijd die best verwarrend en ingewikkeld is bij tijden. Ik hoop dat jullie allemaal zo'n blauw boekje hebben in bezit hebben gekregen inmiddels. Die lagen op je stoelen. Mocht je hem in de loop van de dag zijn kwijtgeraakt, neem hem gerust alsnog mee. En ja, hopelijk is dat ook een soort van blijvende herinnering aan deze dag, maar ook een klein hulpje om na te denken over relatievorming en op het moment dat je daarmee bezig bent. Voor alle workshopleiders wil ik nog aangeven dat we ook graag ons boek willen geven wat wij denken een belangrijk boek is, Gods Goede Orde. Neem dat mee, ook als extra bedankje voor het feit dat jullie een workshop hebben willen leiden. Dit gaat over de scheppingsorde, geschreven door Dominique Klaassen. En is denk ik het belangrijkste, hoop of het beste of het meest uitgebreide, ik weet het niet. Maar het is in ieder geval een goed overzichtboek om ook onze tijd te begrijpen vanuit Bijbels perspectief als het gaat om Gods goede orde. En dan vooral betrekking hebben tot lichaam, gender, huwelijk, seksualiteit en gezin in het licht van de schepping. Er is ook gelegenheid straks om beneden nog even een bak koffie of iets fris te drinken voordat je in de auto stapt of je naar de trein of tram begeeft. Dus doe dat gerust. En dan gaan we nu nog een versje zingen. En dan wil ik dan de middelkoop vragen of hij daarna het eindgebed wil doen.
Almachtige God, u bent het die ons deze dag gaf. Deze dagen eigenlijk als gisteren opvoeders en wij vandaag samenkomen. En wij zeggen u dank voor alles wat u gaf. Er is zoveel gedeeld en uw woord ging op zoveel manieren open. En we bidden of u zelf door hen die aanwezig waren ook dit gedachtegoed weer verder wilt dragen. Dat het ons denken zozeer mag vormen dat we er ook anderen door mogen vormen en dat zo generaties ook gevormd worden in Bijbels denken. En Heere, terugblikkend moeten we u dan eerlijk beleiden dat velen van ons, van de ouderen, moeten zeggen: had ik het maar anders aangepakt. Wat had dat op onderdelen ook veel anders wellicht uitgewerkt. En tegelijkertijd, Heere, wij zijn gebroken mensen, hoe we hier ook zitten. En we zijn verlegen om uw genade. En ziet u ons dan aan. Niet in wat wij ervan gemaakt hebben, want Heere, dat is zo bevlekt. We staan schuldig voor u, maar zie ons aan in het bloed van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. De Heere geeft dan dat er een generatie op mag staan die haak staat op de cultuur. Die de opdracht krijgt om in deze samenleving voluit te participeren en tegelijkertijd een vreemdeling te zijn. En die bidt voor de vrede, voor de stad, samen met kinderen, kleinkinderen en het nageslacht als u het geeft. Heer, als u de opdracht van Paulus geeft, om alleen te blijven, zegen dan in die opdracht. Heer, als wij op zoek zijn naar iemand en dat met zoveel moeilijkheden omgeven is wellicht, of zoveel vragen, of zo zonder antwoord, geeft u dat er vanzelf en achteraf gezien door u geleid iemand op ons pad komt, aan wie we ons leven mogen uitleveren als het gaat om dit leven. Dat we samen u mogen dienen. En Heer, als er binnen de relatie of binnen het huwelijk gebrokenheid is, wilt u dan de genade geven om daarin de weg met u te gaan. Heer, er is meer te vragen dan wij nu zeggen kunnen. We leggen onze levens voor u neer. Bidden u om uw ontferming. Verbreekt u de machten van de duisternis. In ons leven, in ons hart, maar ook in deze samenleving. Zegent u, Heer, de kerken waar wij toe behoren. In alle verscheidenheid. En zegen ook het werk van Bijbelsberaad man-vrouw. Als ook hun werk onder spanning staat. Geef, Heere, wat u vraagt en wil zelf in alles voorzien. Dat bidden we om Jezus willen uit genade. Amen. Beste mensen, ook een woord van dank voor Laurens, die daar niet zo van is. Maar dank dat je dit wil organiseren. En ook voor de brede blik waarmee je daarmee in Kerk Nederland zal staan. Ik ben een van de weinige herstelvervormde predikanten die gefinancierd is vanuit Gegemenet Collectors onder andere. Via een stichting. Mede dankzij Laurens. Dat is niet het oogmerk, maar wel dank voor alles wat je hebt willen doen. Tot thuis.